Wederom met een man minder zit de cast van Studio Formule 1 aan tafel. Ditmaal is Roy vertrokken voor een paasweekend in Berlijn. Maar dat weerhoudt ons er niet van dat we gaan vooruitblikken op een Suzuka dat ineens veel eerder in het jaar valt dan gebruikelijk. Dat betekent voor de kijker wederom vroeg wakker worden en met croissants op schoot kijken naar wat een doorgaans fantastisch weekend wordt met gekke petjes, vaak veel nattigheid en misschien wel een van de mooiste circuits op de kalender. Gaat Verstappen dit weekend dan wel weer winnen of heeft hij dan ook weer problemen met de auto? We maken er weer een topshow van. We gaan er weer snel mee van start met Studio Formule 1. Goedenavond, heren. Wij zitten hier weer aan tafel. Het is dit weekend weer een driemans podcast aan het worden. Ditmaal is het Roy, zoals zojuist aangekondigd, in het mooie Duitsland voor een paasweekend. Nou, dat betekent dat ik het moet doen met de heren Chris en Thomas en ik. Nou, zoals gebruikelijk gaan we weer beginnen met een momentje in de geschiedenis van Suzuka. En ik ga beginnen bij Chris.
Ja, ik ga ook voor dit weekend niet zo heel ver terug de tijd in. Namelijk terug naar 2022, toen Max hier wel of niet kampioen werd. Het was een beetje een soort van Schrödingers wereldkampioenschap. Wat gewoon een heel raar moment was. En eigenlijk ook wel ongekend en een soort van ceremonieel gebeuren. Dat je eigenlijk tussen neus en lippen door van, als het goed is, ben je wereldkampioen of zo. Maar ja, eigenlijk weet niemand het zeker. Maar volgens mij wel. Dus dat was gewoon een heel raar moment om mee te maken.
Ik kan me dat nog wel herinneren. Dat weekend, dat was een beetje... Formule 1 leek op dat moment toch weer een klein beetje mensenwerk te zijn wat dat betreft.
Ja, en er werd ook maar 28 ronden verreden van de 53. En daar ging het een beetje om. Een heel groot aantal mensen, ook de organisatie, dacht eigenlijk, nu wordt het halve punt uitgekeerd. En dan was Max geen kampioen. Maar uiteindelijk bleek dat dus wel de volle map te zijn. En eigenlijk zonder dat iemand het door had, was Max Verstappen daar wereldkampioen. Dat was wel gek. En volgens mij duurde het toen ook heel lang voordat de race van start ging die ochtend. Dat weet ik ook nog wel.
Ja, echt heel lang zitten wachten. Klopt wel. Ja. Heel mooi, het was echt inderdaad wel een heel bijzonder weekend. Was het ook niet het jaar dat we dan met Spa ook nog hele gekke dingen hadden en zo? Was dat hetzelfde jaar volgens mij wel? Of was dat alweer een jaar daarvoor? Ik weet het niet.
Ja, het was 21 was dat.
Was dat weer 21? We hebben in de afgelopen jaren wel onze fair share aan bijzondere halve weekenden gehad, zeg maar. Dat klopt wel. Thomas, jij een mooi moment uit de geschiedenis van Suzuka.
Ja, voor mij staat er echt één Grand Prix die staat boven alle andere Grand Prix die ik van Suzuka gezien heb. Dat is Suzuka 2005. Toen Kimi Räikkönen in de McLaren Mercedes met Michelin-banden als een monster tekeer ging. Moest starten van P17. Dat was toen volgens mij ook wat door regen en alles was de grid wat door elkaar gehusseld. Ja, en Räikkönen die boende door dat veld heen. En in de laatste ronde, Fisichella ging aan kop. En Räikkönen die komt in de slipstream het rechte stuk op. Buitenom de Fisichella de laatste ronde in. En hij pakt nog de overwinning. Dat was echt... Ik denk van Kimi Räikkönen wel by far zijn beste race die hij ooit in de Formule 1 heeft verreden. Dat was echt fantastisch om te zien. Ik raad iedereen aan als je een keer een leuke Grand Prix wil terugkijken. 2005 van Suzuka is wel echt een aanrader.
Staat denk ik wel in de top 10 van races aller tijden, denk ik.
Ja, en helemaal in die tijd. Je had geen DRS, dus het kwam allemaal aan op echt slipstreamen en echt op plassen en kwaliteiten voorbij. En ja, dat vond ik dan ook wel mooi om te zien. Het was echt... Ja, dat is van Räikkönen echt waanzinnig. Ja. Ik denk ook in die periode dat wel... Ja, toen natuurlijk de banden zoals nu heb je slicks, maar toen had je met groeven. En ik denk dat Kimi Räikkönen die tijd met de McLaren en de Michelin banden was hij ontzettend sterk. Alleen hij had heel vaak betrouwbaarheidsproblemen. En het waren ook de jaren dat Newey... Ja, hij was wel goed, maar Newey had nog wel eens her en der wat foutjes in het design van de McLaren zitten. Waardoor ze niet altijd helemaal top voor elkaar hadden. Dus ik denk dat wel echt... Voor Kimi wel gemiste kans was die periode om echt een wereldtitel met McLaren te halen. Dat was wel jammer.
Ja, snap ik wel.
Wat toen ook wel gek was overigens. Je moest de hele wedstrijd toen op één bandenset doen. Want we hebben nu natuurlijk wel eens race. Daar was het lager van. Hè, je kan de hele wedstrijd op een harde band doen. Zoals in Saudi-Arabië. Maar toen was dat de norm. Je mocht de hele wedstrijd niet van banden wisselen. Je mocht dan wel bijtanken. Maar banden wisselen was er niet bij. Dus dat was ook wel gek.
Ja, dat is wel apart.
Kan je je ja. bijna niet meer herinneren hoe lang dat alweer geleden is, hè? Wat dat betreft.
Nee, dat was ook maar één seizoen. Eigenlijk was dat, ja, dat sloeg eigenlijk nergens om. Dat is meer voor het endurance race zoiets. Maar het was een beetje de periode dat Schumacher en Ferrari waren heel dominant. En er werden altijd maar een beetje regeltjes bedacht van, hé, hoe kunnen we dat een beetje ja, terugdringen? En dat, ja, dat zonder bandenstops, dat werkte wel. Want 2005 was Ferrari echt heel zwak ineens. Dat was het niet voor elkaar.
Ja, wel mooi, ja. Ja. Ik ga nog iets verder terug in de tijd. En het is niet misschien het meest memorabele race die ik me kan herinneren. Maar ik zei het zojuist in de intro al. Van misschien wel een van de mooiste circuits op de kalender. Dat mag ik nu ook eindelijk zeggen, want Roy is niet aanwezig. Roy is geen groot fan van Suzuka. Dus ik pak mijn podium even.
Die man heeft geen smaak.
En, nee, het moment dat ik even uit wil lichten is een enorme, enorme klapper van Alan McNish in de Toyota in 2002, de kwalificatie. Die klapt, die komt de 130R uit. Fantastische bocht op het circuit van Suzuka. En die krijgt me daar toch bij het uitkomen een ontzettende tankslapper. En die klapt gewoon over de hekken heen. En dat, waarom vind ik dat zo'n mooi moment? En dat heeft er meer mee te maken met dat Suzuka echt een circuit is van... Ja, hele kleine marges. Een kleine fout kan verschrikkelijk grote gevolgen hebben. Je hebt natuurlijk de eerste, hele eerste sector, al die S's. Daar, als je ook maar ergens in die hele sequence één foutje maakt, dat maak je nergens meer goed. Dat kost seconde op seconde op seconde, of tien op tien op tiende, moet ik zeggen. En, maar zelfs de 130R, een bocht waarbij je nu waarschijnlijk makkelijk flat out in kan, is toch nog steeds zo'n verraderlijke bocht bij het uitkomen. En daarnaast, Suzuka is natuurlijk ook nog een circuit. Het wil hier nog wel eens regenen. Daar gaan we het zo nog even kort over hebben. Maar er kan hier van alles wat gebeuren. Chris, jij zegt het ook. Een race die voor de helft verleden is destijds. Suzuka, ja, een van mijn favoriete circuits van de kalender. Ik vind het niet erg dat we vroeg op moeten. En nou ja, een moment zoals dat van McNish, dat tekent eigenlijk voor mij wel wat Suzuka is.
Is wel een beetje een onderbelichte crash of zo. Want je, jaren later heb je er niet heel veel meer van gehoord. Maar dat komt denk ik ook omdat het in kwalificatie was. Maar als je dat inderdaad terugziet, gaat echt een hele vangrail, die gaat gewoon naar de sodemieter eigenlijk. Het is echt een waanzinnige crash. Die hele auto wat daar, ja, als een wrak, komt hij eruit. Ja. Dat is echt wel waanzinnig om te zien. En dat is voor mij inderdaad ook met Suzuka wel zo. Als je daar helemaal tegenwoordig, natuurlijk veel uitloopstroken. Suzuka is echt nog een circuit. Als je... ja, toch een klein foutje maakt, dan ga je gigantisch op je plaat. En ik vind dat altijd wel weer spannend en leuk om te zien. Vooral een kwalificatie. Toch de grens opzoeken en je hoeft maar een centimeter naast die lijn te komen. Je bent gewoon weg. Bijvoorbeeld Deekner vind ik ook zo'n mooie bocht. Voordat je de tunnel doorgaat richting de
herten. Zijn die twee rechte knikken, deg naar één, deg naar twee.
Ja, ja. Klopt. Dat is echt, zelfs met de huidige auto's, dan moet je echt op de grens. En dan kun je ook heel veel tijd winnen in kwalificatie. Dat is echt wel gaaf.
En verliezen, daar zullen dit weekend denk ik ook alweer track limits liggen. Een van de weinige track limits waarvan ik dan zoiets heb van, nou ja, weet je, dat mag dan wel. Zeker bij het uitkomen van deg naar 2.
Ja, maar daar wil je niet. Want dat vernietig je vaak ook je bodemplaat wel, als je daar al te buiten
nou,
gaat. Nou, heel hoog.
Klopt. Dat is denk ik ook een van de betere oplossingen die we tegenwoordig zien voor nou ja, het stukje track limits. In de zin van dat je... He, wat jij zegt, je wil daar eigenlijk al niet zo wijd, want dan sloop je hele bodemplaat. En toch is dat denk ik wel een manier om op een juiste manier coureurs ervan te doen weerhouden dat ze nou ja, ergens wijd of niet moeten gaan. Zouden ze toch op meer de circuits moeten controleren?
Ja, het is een meer een soort van natuurlijkere manier om
ja,
de grens aan te geven, zeg maar.
Het is niet zo destructief als broodjes, maar het gaat wel die richting op.
Nee, ik heb tegenwoordig ook de piramidecurbs of zo. Alsof ze zo vanuit Egypte komen. Daar heb ik ook een experiment mee gezien. Ik weet niet waar we die terug gaan zien. Maar dat zag er nou helemaal niet zo fris uit voor je banden en voor je voertuig.
Nee, zag nee. Ik ook al. Niet de beste ideeën. We zijn nu al even een tijdje bezig. En we hebben het vooral over nou ja, wat nou ja, randzaken die te maken hebben met komend weekend alvast. Afgelopen week weinig nieuws geweest voor mijn idee. Ik heb zo niet iets op de agenda staan. Heeft een van jullie nog iets meegekregen, gehoord, gelezen, per postduif ontvangen?
Nou, per postduif... het nieuws is natuurlijk momenteel een beetje... Liberty is heel erg bezig om de MotoGP-rechten te kopen. Het schijnt nu zelfs zo te zijn. We nemen dit op zondagavond op. Het schijnt zelfs vanuit de Spaanse media, begreep ik, dat komende week zelfs een akkoord of een echte bevestiging verwacht wordt. $4 miljard. Ja, sommige mensen, ik volg zelf ook MotoGP, sommigen zijn heel sceptisch over, sommigen zeggen, hé, dat is wel leuk. Ik denk, mensen zijn heel sceptisch over Liberty, wat ze met de Formule 1 doen, maar een aantal zaken, DRS bijvoorbeeld, dat was er al. En ik denk dat het ook heel logisch is, een commerciële partij die wil gewoon zoveel mogelijk rendement halen. En wat we tegenwoordig zien met die stratencircuits, dat is ook, ik denk dat dat onder een andere partij ook wel was gebeurd, want uiteindelijk blijkt het gewoon een kostenplaatje te zijn. Die stratencircuits kun je tegenwoordig heel makkelijk, ja, kostendekkend maken. En dat is met permanente circuits een stuk lastiger. En dan met de MotoGP aangaande, kijk, daar heb je nu ook al bijvoorbeeld sprintraces. Ja goed, dat is het dus ook al. Maar wat het misschien wel interessant maakt, is dat er ook over gesproken wordt, en dat was vorig jaar was dat gerucht er ook al, dat je misschien wel eens een evenement kan krijgen met MotoGP en Formule 1 in hetzelfde weekend op hetzelfde circuit. En dat kan natuurlijk ook. Dat op zich is dat wel een super event dan. Ik ben ook iemand die beide series actief volgt. Ja, je hebt wel een heel weekend wat te kijken natuurlijk.
Ja. Welke locaties zou dat dan zijn waar je zo'n super evenement zou willen zien? Ik zit even een beetje te denken aan overlap van circuits. De Red Bull Ring is er eentje van.
Ja, Red Bull Ring zou
ook direct zijn. Oostenrijk, denk ik. Barcelona. Nee.
Barcelona niet meer.
Barcelona. Was. Nee, dat is. Of, ja.
Maar het moet per ook technisch moet dat natuurlijk ook haalbaar zijn. Je zit natuurlijk met je supportklasse, maar daar wordt misschien wel in geminderd. Maar dat is natuurlijk een opzet. Ik denk dat Liberty daar wel van droomt als ze beide rechten in bezit hebben.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, ik weet niet. Ik zou het echt zonde vinden. Ik zeg maar, MotoGP is misschien wat kleiner dan Formule 1. Maar ik denk dat het dan een ondergeschoven kindje gaat worden.
Het ligt er natuurlijk aan hoe je het gaat marketen. Het enige waar ik wel een beetje bezorgd om ben, is dat ze dan wellicht met de MotoGP ook langzaam straks meer... Nou, wellicht een stratencircuit gaan. Al is dat voor motoren natuurlijk veel gevaarlijker dan voor auto's, denk ik.
Ja, voor motoren is dat zeker. Met dat soort machines is het echt gekke werk. Ja, kijk maar naar een Isle of Man of Macau en zo. Dat is echt idioterie.
Dat is leuk voor mensen eigenlijk... die levensmoe zijn. Dan moet je dat proberen.
Nee, zeg maar, ik denk dat dan heel snel ook al die MotoGP-coureurs hebben zoiets van... Je gaat maar lekker zelf op de fiets zitten. Succes met de pijp uitgaan. Dikke doei.
Ja, je hebt geloof ik zo'n race in Macau. Maar dat weet je, dat zijn hele andere klassen. En ook hele andere mensen. Dan heb je echt een steekje los als je daar aan meedoet. Maar nee, daar ben ik ook wel gerust over als MotoGP-kijker dan. Dat soort dingen zal niet gaan gebeuren dat je echt naar stratencircuits gaat. Ja, dat is natuurlijk. Nee. Dat vind ik de enige met Liberty. Ik denk dat ze commercieel wel echt hele goede dingen doen. Formule 1, hoe ze het neerzetten, hoe ze het verkopen. Dan zie ik met Formule 1 echt wel een grote winst. En ik denk ook dat zij wel de overtuiging hebben. Dat wat we met Formule 1 op commercieel gebied doen. Kunnen we met Formule 1, met de MotoGP misschien ook wel doen.
Ja, maar wat is er mis met de huidige commercie van MotoGP? Wat is er mis mee?
Nou, je ziet gewoon, MotoGP is niet echt vernieuwend in de commercie. Zoals Drive to Survive, dat heeft Liberty heel slim gedaan. Het heeft een nieuw soort publiek. MotoGP is eigenlijk iets wat er achteraan loopt. En wat MotoGP altijd had, was ene Valentino Rossi. Dat was eigenlijk de marketing van de MotoGP. Ja, en dan stof Valentino Rossi, dan moet je zelf iets gaan verzinnen. Maar dat heb ik bij Formule 1 hetzelfde hoor. Bernie Ecclestone was toch een beetje van de oude stempel. Hè? Die tv, dat was zijn ding. Internet wilde hij eigenlijk niks van weten. Maar dat bleek achteraf wel dat hij daar... toch wel behoorlijke kansen liet liggen. En daar, Liberty vind ik wel heel sterk in marketing. Dat kun je ze echt niet ontzeggen. Nou, dat...
maar... je hebt het nu over een stukje marketing. Hè? Maar kijk, ik kijk niet elke race. Ik denk dat ik hoogstens 4-5 races per jaar kijk. Waarvan eentje in mijn achtertuin. Waar ik live op het tanuut zit. Maar wat ik bijvoorbeeld mis als ik bij Ziggo Sport nu aan het kijken ben naar zo'n race. Ik mis bijvoorbeeld heel erg... welke rijder rijdt op welk merk bijvoorbeeld. Terwijl de merken binnen de MotoGP bijvoorbeeld best wel heel erg belangrijk zijn. Maar dan hoor ik van ja, die rijdt op een KTM, die rijdt op een Ducati. En ik krijg totaal geen hoogte van wie rijdt waarop en waar is welke motors beter en minder op. Ik vind dat zonde. Ik denk dat daar met Liberty zeker een kans ligt. En dat is wat we Liberty de afgelopen jaren heel erg goed hebben zien doen bij Formule 1. De beginnende kijker, die vooral zijn gekomen door de periode van Drive to Survive, opleiden, meenemen in wat is Formule 1? Welke kleine onderdelen zijn er nou heel erg belangrijk aan de sport?
Ja, exact.
En, maar ik denk
dat daar kunnen ze bij de MotoGP heel erg van winnen.
Ja, maar ik denk dat je echt, zeg maar, er worden heel veel stukjes op het YouTube-kanaal van MotoGP. Wordt heel veel technische dingen uitgelegd.
Maar Chris, niet iedereen kijkt dat YouTube-kanaal. Ik ben een leek. Ik
nee,
heb
maar iedereen kijkt wel Drive to Survive.
Ja, maar dat
ik
is...
Denk kijk, dat
en daarin wordt ook, zeg maar, echt niet... Weet niet, ik denk dat een hele hoop wat gezegd wordt dat er niet is, er al wel al is, maar gewoon minder groot publiek bekeken wordt.
Ja, met het technische aspect. En dat is wat Drive to Survive heel goed doet. Die gaan bij,
ja,
bij de
teams. Technisch Drive to Survive echt niet.
Nee, en dat is juist de kracht.
Drive is zeg maar echt basic van, oh, lamp is rood, lamp is groen, nu mag je gaan rijden.
Ja, dat is juist de kracht van Drive to Survive. De coureurs worden neergezet als een soort gladiatoren. Mensen zijn heel vaak niet geïnteresseerd in de exacte techniek. Maar wel, hè, wat zit er achter die coureur? Wat zit er achter dat team? En dat is wat Drive to Survive heel goed doet, denk ik. Ik kijk er zelf ook niet naar.
Daar... Nee, ik denk dat ze daar bij MotoGP wel wat winst kunnen boeken. Kijk, je moet niet vergeten dat...
Daar zijn 90... ook meerdere series van, hè, afgelopen jaar.
Ja, ah, maar je moet... Hè, maar wat
maar
ik
denk
over
dat
alleen
zeg maar,
de
het enige wat Liberty wel doet, is het aan een veel groter publiek brengen.
Absoluut.
Dat doen ze de, zeg maar wel goed. Dat zal ik niet ontkennen, maar het is er allemaal al.
Ja, maar ik denk dat het niet zo accessible is als dat men op dit moment wil. Of dat het niet dusdanig wordt aangeprezen. En wat ik zeg, ik denk 85-90% dat die races kijkt alleen de races en zet daarnaast de tv op een totaal ander kanaal en gaat weer verder met zijn leven. En ik denk dat daar de winst voor Liberty op dit moment heel erg ligt.
Ja, dat, weet je, dus, uiteindelijk is het ook afwachten natuurlijk wat ze ermee doen als ze die recht in handen. En dan over een aantal jaren kun je zeggen, oké, dit hebben ze uiteindelijk mee bereikt, denk ik.
Ja, ja dat is wel een goeie.
Ja, ik hoop het niet. Maar over de merken, overigens, de eerste, wat zal het zijn, eerste 12 motoren zijn of Ducati of KTM. Dus dat is 50-50. Dat is lekker makkelijk. Alles wat daarachter komt is Japans. Met Honda achteraan, de laatste vier.
We gaan hem hier behouden.
Maar basically hoe de MotoGP de afgelopen 3 jaar uitziet. Dus...
We gaan door. Ja, Studio MotoGP volgt nog. Hey, even wat anders. Hè. Vorige week is het weekend een beetje zuur afgesloten voor het team. Want voor het team van Aston Martin. Fernando Alonso natuurlijk fantastische race gereden. Maar een heel, heel nou ja, zuur momentje gehad met de beste heer George Russell. Daar is uiteindelijk een penalty uitgevloeid. Daar is toch wel wat discussie over geweest. Ik gooi hem hier gewoon neer. Thomas, terecht of niet terecht?
Nee, vorige week hebben we het natuurlijk even over gehad. Toen zei ik ook van, hè, het is niet fair helemaal wat hij doet. Maar voor mij zit het in een grijs gebied. Omdat hij, zeg maar, voordat Russell echt bij zijn achtervleugel is, is Alonso wel wat accelereerd. Ik zeg, niet terecht. Dus nee, ik heb niet gegeven zelf.
Yes?
Ik denk wel terecht, maar misschien geen 20 seconden. Je veroorzaakt, zeg maar, alsnog, ja, je triggert een vergissing. Die... Mm-hmm. best wel lelijk uitgevallen is. Maar hoe George daar midden op de baan lag, als daar iemand tegenaan getikt was, dan hadden we waarschijnlijk afscheid van hem moeten nemen. Dus... Ja, ja.
Ik hang een beetje in het midden. Ik denk wel terecht, en ik zal ook even uitleggen waarom, maar absoluut geen 20 seconden, omdat ik wel de indruk heb, wat jij ook zegt, Chris, dat bijna de uitkomst misschien wel meer de reden is van de straf dan dat wat er gebeurd is, geleid heeft tot een straf. En dat mag wat mij betreft echt nooit in sport. Maar wat ik wel denk is, kijk, als coureur, als rijder op het circuit heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat is de verantwoordelijkheid om tot op een zekere hoogte voorspelbaar te zijn voor je medecompetitie. En als je de keuze maakt om iets eerder te remmen om een bocht anders in te gaan, zeker. Ik denk dat dat prima kan. Maar waar dit wat mij betreft veel meer op leek, was dat hij een breaktest deed bij Russell. Hij remde namelijk op 2 verschillende momenten. En ik denk niet dat dat iets is wat je zou moeten of willen. Nou, ja.
Nou, haal leek maar weg uit die zin. Het was 100%. Nou ja. Ja, daarom, het is ook een ratje die Alonso. En 100% dat hij een trucje uithaalde. Alleen, ja, ik hou ook wel van een beetje tactisch racen. En dit schuurt natuurlijk wel tegen ons sportief gedrag aan. Dat ben ik absoluut
aan. Er zit een hele, hele dunne lijn tussen tactisch en verschrikkelijk gevaarlijk.
Ja, maar dit was... Weet je, een echte breaktest is voor mij als je echt vol op de rem gaat staan, dat iemand echt bijna vol in jouw boel. En dat was hier in ieder geval.
Ik wil een ander voorbeeld aanhalen. Verstappen Hamilton 2 jaar geleden in Saudi-Arabië.
Ja, maar vind ik dan ook weer een ander voorbeeld. Omdat dat was, geloof ik, Verstappen. Nee, Verstappen moest een plek teruggeven. En toen zaten ze heel erg te stoeien, Hamilton en Verstappen, van... Want ja, je
binnen
wil
die DRS-zone.
Binnen die DRS-zone. Dus dat vond ik dan ook weer niet echt een pure break. Verstappen wist, ik moet die plek teruggeven. En ik wil dat voor het detectiepunt doen. Zodat ik daarna weer DRS heb. Dus vond ik ook... Ik zag hem wel even voorbij komen, Alonso in 2003, geloof ik, nu Nürburgring. Kijk, dat was het moment. Dan heb je de Velo-chicane. Hij remt veel te vroeg. Coulthard, die moet hem ontwijken. En vol het gras in, want anders zit hij er tegenaan. En hier was er geen moment dat Russell er tegenaan was geklapt. Dus dat vind ik dus het verschil in deze. In een echte zuivere breaktest.
Nou, weet ik niet. Je bent... Ik denk, nee, daar ben ik het niet met je eens. Want dezelfde verantwoordelijkheid over het welzijn van je medecompetitie. Je weet dat we tegenwoordig auto's hebben die supergevoelig zijn voor vuile lucht.
Ja, absoluut. En dat is ook...
Is dat ook niet iets waar je rekening mee zou moeten houden?
Nee, dat is ook de reden waarom mij een straf kan. Ik zeg, ja, ik hou wel een beetje van dat randje opzoeken.
Ja, maar als je de beelden terugkijkt... Als je de beelden terugkijkt, dan zit George nog best wel vlak achter. Voordat hij, zeg maar, die achterkant uitbreekt. Dus, zeg maar, je moet... Dit is, zeg maar, een bewust iets waarmee je hem, zeg maar, probeert te breaktesten. Dus ja.
Ik zal je, sorry Thomas, maar ik zal je wat zeggen. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik het eens ben met die 20 seconden.
Nou, dan hebben we 2 tegen 1, hè? Dat is het simpel. Uiteindelijk is onze conclusie dus dat uiteindelijk wel terecht. 2 tegen 1. Wat ik wel slecht vond van Alonso, die begon volgens mij de ronde daarna, is dan die boordradio terug. Begon hij over smoesje, over zijn gaspedaal. Ik heb problemen met gas. Dat was zo slecht van hem.
Hij wist donders goed dat hij geflekt had.
Ja, tuurlijk. Je zag zijn neus ook groeien na de race. Dus, nee, maar dat
die
was
kwam net onder zijn helm vandaan.
Ja, dat was... Nee. Dat vond ik er wel weer matig van hem. Dat hij echt met een hele rare smoes daar nog onderuit probeerde te moffelen. Maar ja, goed.
Ja.
Ik vind het ook wel weer grappig dat die Alonso op zo'n leeftijd nog zo... Zeg maar, ja, waar ging het om? Volgens mij plek 6, denk ik. Plek 6, plek 7. En dan dat je nog zo in elkaar steekt. Dat je dat er nog voor over hebt om dat eruit te trekken. Vind ik ergens ook wel weer mooi. Van de beste man.
Ja. Ja, volgens mij hebben we het hier het laatste woord over gesproken. We gaan lekker vooruitkijken naar Suzuka. Eerder al gezegd, en normaal gesproken volgens mij ergens rond september, oktober, dat we die race rijden. Nu veel eerder in het jaar. Nou denk ik niet dat voor de rijders überhaupt nog een verschil gaat opleveren tussen hoe ze hier wel en niet op rijden. Normaal gesproken zijn de kaarten alleen vaak wel wat meer geschud op het moment dat je bij Suzuka aankomt. Nu vraag ik me dat een klein beetje af. Hoe denk jij erover, Chris?
Nou ja, misschien zijn de kaarten juist wel nog niet geschud, want we zitten nog zo ver aan het begin van het seizoen.
Ja, nee, dat bedoel ik.
Maar ja, ik denk niet dat het heel veel anders gaat zijn dan vorig jaar, want ja, er zit een redelijk korte periode tussen. En ik denk eigenlijk met name dat Red Bull hier nog steeds heel sterk zal zijn. Ik denk ook dat Max als de auto niet uitvalt... zeg maar hier gewoon makkelijk kan winnen. Het is ook circuit wat op goed ligt. Maar ik denk ook dat wederom de McLaren's en de Ferrari's er wel dichtbij zullen zitten. Het is ook een beetje een mooi vloeiend circuit met hoop snelle bochten.
Mm-hmm.
Nou ja, dat zagen we afgelopen weekend ook in Melbourne. En dat lag bij de auto's ook goed. Dus ik verwacht dat het wel een beetje die drie partijen zijn. Ik denk dat we van wederom van Mercedes wat minder hoeven te verwachten.
Ja, die hebben al moeite met ja, Mercedes heeft al moeite met snelle bochten. Dan heb je op Suzuka natuurlijk best wel veel. Dus voordat ze die balans goed krijgen, is niet zo 1, 2, 3 natuurlijk opgelost. En wat Chris zegt, McLaren is een team wat, dat zag je vorig jaar al, waren ze hier heel sterk. Snelle bochten en middensnelle bochten is McLaren gewoon heel sterk in. En langzame bochten, ja, heb je natuurlijk op het eind die chicane. En je hebt natuurlijk de herpen naar die Deekner bochten. Dat is misschien dan iets minder stuk. Maar sector 1 is voor de McLaren ook een Valhalla natuurlijk. Dat is wel echt voor een coureur is sector 1 wel fantastisch. Hop, hop, hop. Ja. Al die snelle... Het wisselt elkaar heerlijk af. Ja, en de Ferrari vind ik... Ziet dat er gewoon heel sterk uit, Ferrari. Is niet meer... Kijk, vorig jaar was het gewoon zo'n knallen in kwalificatie. En in de race was het vijf rondjes en dan gingen de banden al op. Mm-hmm. Ja, nu zijn ze in de race, de bandenslijtage zien ze er gewoon heel sterk uit. En voornamelijk wat je in Melbourne zag, een circuit wat dus, ja, waar voorbanden het heel zwaar krijgen met graining, daar was het dus best wel sterk. Nu heb je dat in Suzuka wat minder, straks in China misschien wel meer, maar dat komt dan hierna. Maar ja, ik denk wat Chris zegt, ik denk Verstappen. En uit vorig jaar natuurlijk ook gezien, hè, Singapore, hebben we nu natuurlijk ook gehad. Vol motivatie naar Suzuka. En dat is ook een circuit wat natuurlijk bij zijn rijstijl past. Max houdt ervan die auto af te stellen met een scherpe voorkant, achterkant. En dat wil je ook op Suzuka, want je wil die linker voorband, die wil je een beetje ontzien. En dat is waarom Perez vaak op dit soort circuits ook problemen heeft. Want je wil eigenlijk die voorbanden, die wil je een beetje ontlasten. Dus dan ga je een auto afstellen die iets meer overstuur is, zodat je de voorbanden ontlast. Maar daar houdt Perez niet van. Ja, en dan heb je op Suzuka met al die snelle bochten, dan gaat je vertrouwen weg. En iedere bocht heeft Verstappen veel meer bochtensnelheid dan Perez. Dus dat wordt wel interessant om te zien.
Ja, dan is het natuurlijk nog de vraag wat het weer gaat doen in zo'n weekend.
Ja, daar weet jij alles van normaal gesproken, Meteo Marco. Dus ik ben benieuwd.
Ik vond het een beetje gek om mezelf te moeten aankondigen. Dus
ik denk dat je het voor.
Dank je wel.
En nee, ik zelf met het weer.
Ja,
en nu ik zelf met het weerwicht. Ik word altijd blij als we naar Suzuka gaan. Want het is net als in Brazilië, net als Zandvoort, net als Spa, altijd voor die weekenden, daar kan van alles qua weer gebeuren. En ik ben blij om te vertellen dat we zeer waarschijnlijk komend weekend ons eerste regenweekend hebben. Zoals het nu naar uitziet, is het overdag, krijgen we links en rechts allemaal buitjes. Dus dat betekent met een klein beetje geluk ook wat wisselende weersomstandigheden. Dat gezegd hebbende, denk ik dat het een heel mooi moment is om naar de voorspellingen te gaan. Op naar de voorspellingen. Nou, met in het achterhoofd een potentiële regenrace. Geef ik hem aan jou, Chris. Voorspellen.
Ja, ik ga voor een Verstappen 1, Sainz 2 en Norris 3.
Max, geen problemen, gaat gewoon weer winnen.
Ja, ga ik wel vanuit. Ik denk dat de desbetreffende monteur wel genoeg op zijn sodomieter heeft gekregen. En komend weekend allemaal goed is.
Dat is niet bevestigd, maar er zijn wel herder wat geruchten dat het inderdaad misschien toch wel een fout van een monteur is geweest. Omdat je dat na kwalificatie eraf haalt en weer erop zet. En ik vind het ook nog steeds vreemd dat je dat direct aan het begin hebt. Dat ja, vind ik een vreemd verhaal, eerlijk gezegd.
Ja, dat klinkt wel een beetje alsof er een montagefout geweest is, hè?
Ja, dat kan ook gebeuren. Dus.
Ah, ik bedoel, het blijft een teamsport, blijft mensenwerk natuurlijk.
Ja, Red Bull is geen team wat zo'n monteur bijvoorbeeld, als dat al gebeurd is, die dat echt breedheid in de media van die soms gedaan. Dat doe je ook niet. Weet je, dat is natuurlijk, dat kan één. Zelfs dat Hulkenberg natuurlijk te weinig benzine had, was dat zo die. Ja, dit gebeurt één op de 1000 keer of zo. Dat kan een keer misschien.
Ja. Alright. Ik pak hem van je over. Ik ga toch voor wat spannends. Ik vond Ferrari namelijk vorig weekend verschrikkelijk dicht bij Red Bull liggen. En ik had het echt nog wel even willen zien. Sainz in zijn best te doen. Sainz gaat winnen. Max wordt tweede. Norris wordt derde. Ik durf het aan.
Zo. Wel veel vertrouwen in Sainz. Die is ook echt wel heel sterk begonnen dit
seizoen. Ja.
Echt op snelheid dat hij gewoon bij Leclerc komt. En dat heeft natuurlijk de afgelopen seizoenen vond ik hem altijd wel constant. Maar qua snelheid kon hij het altijd voor mijn gevoel net niet doen. Maar tot nu toe wat hij laat zien is echt heel bijzonder.
Nou, waar ik nog wel een beetje aan zat te denken naar aanleiding van vorige week. Zijn ze bij Ferrari nu al een beetje aan het twijfelen of de keuze voor een Hamilton wel de juiste keuze geweest is?
Ja, dat is sportief en commercieel natuurlijk. Kijk, commercieel is
commercieel geen twijfel over mogelijk natuurlijk. Maar
en Sainz heeft natuurlijk niet de impact dan die in Hamilton. Sportief moet je dat maar afwachten. Hamilton zit er op dit moment niet zo lekker in en Sainz wel. Maar dat is ook weer een beetje, daar moet je natuurlijk wel mee uitkijken dat het niet een beetje waar van de dag is. We zijn nu ook pas net begonnen aan het seizoen. Ja, laten we eens kijken over een heel seizoen hoe dat ook bij Ferrari natuurlijk gaat. Maar Sainz doet mij een beetje denken aan een soort Rosberg of een soort Button, zeg maar. Niet de absolute snelheid van een aantal anderen. Maar hij weet wel altijd heel constant. En het is een intelligente jongen. Hij weet altijd heel goed met data en dergelijke zichzelf. Hij kan heel goed maximaal zichzelf halen. Bij Leclerc is dat nog wel eens van, die rijdt misschien meer met het hart. En waardoor hij toch wat her en der wat foutjes maakt. Ja. En dat wel een goede vergelijking tussen twee is.
Carlos blijft lang nadenken.
Ja.
Ik vind hem ook vaak wat slimmer tijdens een race.
Ja, daar moet hij het ook van hebben, denk ik. Omdat hij net misschien dat rauwe, dat pure talent misschien mist. Maar dan kan hij wel daarmee komen. Dat is dus een beetje wat Rosberg natuurlijk ook heeft gedaan. Wat hem wel een wereldtitel heeft opgeleverd. Hij had niet het rauwe talent van een Hamilton. Maar was wel heel slim in wat hij deed.
Thomas.
Ik ga niet mee in jullie Sainz-verhaal. Verstappen die gaat gewoon weer winnen. Suzuka, dat is wel blijven schreven. Ook als het regent natuurlijk, houdt hij ook wel van. Dus Verstappen. Ja, McLaren en Ferrari wordt denk ik wel heel spannend. Dus dan ga ik voor Leclerc op 2 en Norris op 3.
Jij blijft van de Leclerc fanclub, hè?
Ja, ik kan niet. Ik vind ook nog steeds dat Leclerc heeft zeg maar een hogere piek. Alleen wat ik zeg, Sainz is wat constanter. Maar ik denk dat dit ook wel een circuit op zich is wat Leclerc wel goed zou moeten liggen. Snelle bochten ligt hem vaak dan ook alweer. Dus. Maar ik vind het wel leuk. Het is wel spannend bij Ferrari. En het mooie is natuurlijk, Sainz heeft niks te verliezen. En die zet zichzelf ontzettend goed in de markt momenteel.
Ja,
absoluut.
En ik denk trouwens een ander team wat ook wel interessant is dit weekend. En dat gaat dan ook vanavond om de vrijdag. Dat is Visa Cash App. We noemen het altijd gewoon weer nee. Maar die gaan we de complete Japanse lijnen breiden vrijdag. Tenminste, helemaal Marco. We gaan onze reserve Iwasa, die gaan we laten rijden in training. Naast Tsunoda. Ja, ik denk dat dat ook nog een beetje een dankje is richting Honda. Van bedankt. We zetten nog even, dat heeft natuurlijk mooie wat media aandacht op die vrijdag. Maar twee Japanners, dat is natuurlijk wel uniek in de Formule 1. Die Iwasa ook. Vind ik geen verkeerd talent in de Formule 2, maar ja, leuk dat hij die kans krijgt, denk ik. En we hebben natuurlijk de geruchten her en der, dat komt dan wel vanuit Nieuw-Zeeland een beetje, die berichtgeving. Maar dat Lawson toch wel aan de deur aan het kloppen is om eventueel Ricciardo te vervangen. Want ja, wat Ricciardo laat zien, is natuurlijk echt niet best.
Het is verschrikkelijk slecht.
Nee,
en
wordt is inderdaad niet best.
En er wordt over gesproken van misschien nog twee races, misschien nog drie races, ja. Ik heb ook zoiets van, het is eigenlijk, Ricciardo is, het team is bedoeld om talenten te ontwikkelen. Nou, Ricciardo is daar al teruggekomen. Dat is een beetje een soort van herexamen. Hè? Kun jij nog...
Ja, ze zijn daar wel goed bezig bij Minardi. Want ik zeg het al vaker, Ricciardo is gewoon een eeuwig talent.
Ja, nou, dus
doen ze het prima.
Ja, maar het is natuurlijk een beetje een herexamen voor hem. Of hij nog bij Red Bull aan de bak zou kunnen. Ja, als jij om je oren wordt gereden door Tsunoda... Dan is dat heel makkelijk. En hoe lang blijf je dan nog wachten? Want we hebben natuurlijk vorig jaar gezien. Ja. Lawson heeft het wel laten zien de races dat hij naast Tsunoda reed. Was niet langzamer. Sterker nog. Volgens mij was het zelfs 2-1 voor Lawson in de
vergelijking. Heel eerlijk. Ik denk dat ze bij Red Bull echt een gigantisch probleem hebben. Dat ze echt een tekort aan kwaliteit aan rijders hebben op het moment.
Dat denk ik ook. Als je Verstappen weghaalt, dan zakt het al redelijk als kaarthuis in elkaar.
Heel eerlijk, als Verstappen weg komt te vallen, stel die breekt zijn, weet ik veel wat, voor een half jaar.
Ja, want dat is natuurlijk een scenario.
Maar denk er eens over na. Wat gaat er met Red Bull gebeuren op het moment als Verstappen weg komt te vallen? Hij heeft vorig jaar in een heel seizoen constructeurstitel in zijn eentje veiliggesteld. Ik zie Perez dat niet doen. Ik zie... Ricciardo al helemaal niet, Tsunoda ook niet.
Nee, maar dat is natuurlijk ook de kwestie met Horner natuurlijk. Hè. Komt daar toch, dat conflict is natuurlijk nog steeds gaande. Dat kamp Marco heb je kamp Horner. Ja, als Verstappen toch zegt van... Hey, jongens, ik ga lekker naar Mercedes toe. Of Aston Martin. Ja, dat is natuurlijk voor Red Bull. Dan wordt het voor Horner wel lastig. Want Verstappen vervangen, dat doe je niet zomaar. Er zijn er misschien een aantal op de grid die in de buurt van dat niveau... Ja, dan een Sainz zou dan kunnen, maar die zie ik niet voor dat niveau. Ja, Norris heb je dan nog, maar dat is natuurlijk voor Red Bull wel het gevaar. Want ze hebben in de breedte hebben ze natuurlijk niet die kwaliteit lopen.
Klopt.
Overigens werd dit weekend, er was ook nog gerucht dat Aston Martin, die is heel erg bezig om even nieuw aan te trekken. Dus ik denk nog steeds, dat is op het moment, grootste gevaar voor Red Bull is gewoon door die onrust. Wat doen de grote kopstukken? En als je die verliest... Dan heeft het team een probleem. Kun je eens even nieuw in vertrekt? Ja, dat is gewoon een aderlating. Simpel zat. Nee, en de Stroll is natuurlijk... Ja, die ziet dat echt wel zitten om een EDI nieuw binnen te halen. En die is bereid om daar godsvermogen voor neer te leggen. En te zeggen van hier heb je een blanco check. En doe ermee wat je wil. En dat je daarnaast ook nog heel veel vrijheden behoudt. Want dat is wat EDI nieuw wel leuk vindt. Hè? Die wil ook nog projecten ernaast doen.
Het is maar de vraag of een nieuwie daar echt terecht wil komen. Het is niet echt een... merkenteam, het is niet echt een fabrieksteam natuurlijk. Ja, dat is Red Bull natuurlijk ook, maar ik zie dat toch alweer een beetje anders, maar...
Ja, maar Aston Martin gaat natuurlijk straks ook met Honda-motoren rijden. zijn heel druk bezig met een nieuwe fabriek. Volgens mij is die bijna klaar. Dus Aston Martin is wel een team waar de mogelijkheden liggen.
Ja, en dat zou wellicht met zijn talent zeg maar wel mooi uit de verf kunnen komen. Nu ja. Nog zeg maar twee coureurs die dat ook kunnen. En dan in ieder geval nog eentje.
Dan moet je wel twee fatsoenlijke coureurs hebben, ja. Maar goed. Weet je, maar dat is nu bij Red Bull denk ik het grootste gevaar. Is dat er gewoon door die onrust mensen vertrekken. En ja, ik denk persoonlijk als Horner blijft zitten, dat Verstappen dat contract niet uitdient. Dat lijkt mij heel sterk.
Goed, dat is iets wat we in de toekomst gaan zien wat daar gebeurt. Voor nu, ja, we gaan lekker uitkijken naar een heel mooi weekendje. Weekendje Suzuka. Ik zeg even uit mijn hoofd, kwalificatie om 8 uur op zaterdag, 8 uur 's ochtends en de race om 7 uur. Kijk even, Chris aan, volgens mij heeft hij het allemaal net wat beter op een rij dan ik. Ja, oké, top. Hopelijk met wat regen, hopelijk met wat spannende dingen. Ik denk dat we hem daarmee voor de preview al gehad hebben, jongens. Ja, ik kijk Thomas alvast even aan. Heb jij nog een nabrander? Of heeft Chris er toevallig dit weekendje één? Ik heb er op dit moment geen idee. Ik moet ook zeggen, ik heb net de achtergrond is hier al wat anders. Ik heb net een hele week lang in een verhuizing gezeten. Dus mega up-to-date ben ik op het moment niet. Maar ik, the floor is yours, Thomas.
Ja, de druk ligt weer op mijn schouders voor een nabrander. Nee, in principe heb ik geen nabrander. Dat vroeg opstaan is, we zitten echt in die cyclus. Door die andere kalender heb je nu echt een reeks aan wedstrijden heel vroeg verreden worden. Maar ik kijk er wel weer naar uit. Ik denk toch dat we een interessanter seizoen hebben dan we misschien op voorhand hadden verwacht. Omdat Ferrari echt wel, ja, die laat toch wel hele goede dingen zien. En we krijgen straks ook wat updates. Er wordt ook over gesproken dat Ferrari misschien in Suzuka al wat updates die ze in de pipeline hadden voor Imola naar voren brengt. Dat is zeker snel. Maar nu heb je natuurlijk even die tussenpauze. En ja, dingen die je misschien al klaar hebt liggen, die kun je al op de auto's toepassen. Dus dat wordt ook interessant, hè. Kijk, het gat is denk ik 2-3 tienden gemiddeld op een circuit, een racepace tussen Ferrari en Red Bull. Maar dat is wel een gat wat je echt wel kunt overbruggen, hoor. Als je goede updates hebt. Hebben we vaak genoeg gezien. Aston Martin wat een goede stap maakt, McLaren vorig jaar. Het seizoen is nog lang niet gespeeld, laten we het zo zeggen.
Nee, dat...
Het lijkt vooralsnog niet zo makkelijk voor Max te worden als dat we dachten. Nu al kan een uitvalbeurt te pakken. Volgens mij voor het eerst in 2 jaar. We gaan het zien. Chris, jij nog een nabrander? Jij nog iets te voegen?
Nee, ik kijk er wel weer naar uit. Lijkt een mooie race, zeker als het weer zo is als je voorspelt. Dan zou dat zeker wel weer een interessante race moeten opleveren.
Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik vooral wel. Nou, wat mij betreft, dan laten we hem hierbij. Dan gaan we lekker uitkijken naar een fantastisch Japans weekendje. Ik hoop dat we daar nog een heleboel gekke petjes en gekke fans op tv kunnen zien. Ja, dan rest mij niets anders voor de kijkers. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als de aflevering leuk was. Als het wat minder leuk was, dan vooral een duimpje omlaag. Laat even weten wat we anders en wat we beter zouden kunnen doen. Daar kunnen we altijd van leren. Voor de Spotify of andere partijen waar je ook luistert, duimpje omhoog. Bedankt voor het luisteren. En we zien jullie volgende week weer naar de Grand Prix van Suzuka.